Goedemorgen. U mag alvast Lucas 4 opzoeken. En inderdaad voor de oplettende luisteraar die heeft gemerkt dat we dit vorige maand ook samen behandeld hebben. Toen hebben we ingezoomd op dat eerste vers over de woestijn en het thema, de wereld die erachter ligt. Hoe de woestijn eigenlijk in de Bijbel voorkomt. Hoe God die wil gebruiken en hoe dat er ook uitziet in je leven. En deze keer, deze morgen, willen we de rest van het gedeelte eigenlijk behandelen. Dus gaan kijken naar de verzoekingen zelf. We lezen Lucas 4, de versen 1 tot 13. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan, waar hij gedoopt was, en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen, en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. De duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij, dat is de duivel, bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u Gods zoon bent, werp u dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zou geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Er zit ontzettend veel in dit gedeelte. En de uitdaging is dan ook om dat we dit gedeelte niet te vluchtig lezen. En wat lessen trekken. En het even over de oppervlakte lezen. Dus dat heb ik ook gepoogd om daarom ook de vorige keer echt even stil te staan bij die symboliek die dan achter de woestijn zit. Maar er valt veel meer over te zeggen. En er, zit ook, er zijn meerdere preken over te houden. Maar dat gaan we niet doen. We gaan het stuk nu behandelen. Alleen wil ik wel even vooraf zeggen dat het denk ik niet goed is om dit te oppervlakkig te doen. En even snel wat les te trekken over 6 tips hoe je met verzoeking om kan gaan. En dan naar huis te gaan. Want dat zou, als u enigszins ervaring heeft met verzoekingen, of u zelf een beetje kent, dan is dat geen goede boodschap. Van, je moet beter je best doen, hier heb je 6 tips en ga maar weer naar huis. Er zit een veel diepere laag in. Wat ik vanmorgen eigenlijk met jullie wil doen, is vanuit 3 invalshoeken, of eigenlijk 3 lagen, door deze tekst heen gaan. En de eerste laag, daar gaan we eigenlijk van kijken, wat is de, zoals de Engels dat zeggen, de low hanging fruit. Waar kunnen we gewoon aan de oppervlakte, als we dit stuk lezen, alleen deze verse, wat kunnen we dan zo al eigenlijk uithalen? En welke lessen komen er dan al naar voren? En vervolgens maken we een verdiepingsslag van, hoe valt deze tekst? Die heeft allerlei parallellen naar het Oude Testament. Daar hadden we vorige keer al over, van Israël in de woestijn en Christus in de woestijn, dat het een tegenbeeld is. Vervolgens maken we nog een derde slag in de, met als doel om uiteindelijk echt een stukje begrip te krijgen van wat is nou de relevantie en wat is het gewicht ook van dit gedeelte. Ik heb niet de illusie dat ik alles uit het gedeelte kan halen, dat moeten we ook helemaal niet willen. Er staan wel dingen over de duivel waarin veel meer over te zeggen valt. Dat gaan we niet doen, maar ik hoop wel op een stukje begrip van, dit is, wat gebeurt hier nou? En hoe moeten we dit nou echt begrijpen? Daarover gesproken wil ik wel even kort een aantal dingen zeggen over dat tweede vers. Over de Satan, over de duivel. Want er staan wel een aantal dingen over waar ik toch even aan wil raken. Lees maar mee dat tweede vers. Jezus was naar de woestijn geleid en hij werd daar 40 dagen verzocht door de duivel. Misschien ben ik het. Ik denk dat het wat meer gebeurt in ons westerse christendom. Maar dat we onbewust zo'n geschiedenis van de verzoeking in de woestijn misschien kunnen lezen als gelijkenis van de verzoeking in de woestijn. He, Christus en de duivel in de woestijn en daar gebeurde van alles. En nou, dat is een soort gelijkenis waar we dan wat lessen uit kunnen trekken. Maar waar ik even bij stil wil staan is dat dit dus realiteit is. De duivel bestaat echt. De duivel is actief een verzoeker, is actief ook in het leven van Christus. Kwam naar hem toe, echt om hem te proberen te verzoeken, te verleiden tot zonde. En die duivel, dat was niet iemand van 2000 jaar geleden, maar die is tot op de dag van vandaag. En we lezen ook verder in de Bijbel over de Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Nog steeds is de duivel, bestaat hij, is hij actief onze tegenstander. Actief op zoek om ons geloofsleven eigenlijk te schaden. Om ons krachteloos te maken, om ons bij God vandaan te houden. Ik denk dat je op twee manieren hier de fout mee in kan gaan. Je kan ook achter alles de Satan zien. Alles wat er gebeurt, alle tegenslag in je leven. Dan kan je denken, oh, dat is een demonische aanval. Ik denk niet helemaal dat dat waar is. De Satan is in tegenstelling tot God niet overal, altijd. Satan is op één plek, lezen we ook in vers 13, hè, dat hij hem verliet. Maar misschien dat het andere uiterste wel gevaarlijker is. In ieder geval voor mij, en ik denk dus ook wel voor meer in ons westerse christendom, waar we toch heel snel zeggen, ja, nee, dat is niet bezetenheid, maar dat is gewoon een psychologische afwijking. Of dat is niet een verzoeking, maar dat is gewoon een lichamelijke prikkel. We verklaren alles al gauw intellectueel. Maar het is een grote fout om zonder de duivel te rekenen. Om te doen alsof hij niet bestaat. Dat is een van zijn sterkste wapens, want als je niet rekent met je tegenstander, dan heb je bijvoorbeeld eigenlijk al de strijd verloren. Dus dat wilde ik toch even. Er is een geestelijke strijd. En als je christen bent, als je gelooft in Christus, dan moet je ook geloven in de tegenstander, waar Christus ook vaak over spreekt. En mag je dus ook rekening houden met dat je dus weerstand kunt verwachten. En dat als je Christus volgt, dat ook jij een doelwit bent voor de Satan. Een ander iets, als het gaat om kort even over de duivel. Zie je in vers 1 dat Jezus vol is van de Heilige Geest. En door de Heilige Geest de woestijn in wordt geleid. En ik geloof dat dat ook, en daar hebben we het vorige keer ook al kort even over gehad. Ik geloof dat dat ook nodig was. Dat die vervulling van de Heilige Geest ook nodig was om dat moment aan te kunnen. En om eigenlijk die Satan weerstand te kunnen bieden. Maak niet de fout om de duivel te onderschatten. Alsof die eigenlijk totaal niet meer krachtig is in deze tijd. Of alsof jij geestelijk genoeg bent om de Satan wel te kunnen verslaan in je eentje. Maar echt zonder die bekrachtiging van de geest, zonder vervulling van de geest, ben je geen partij voor de Satan als je één op één tegen hem staat. En ja, waar denk ik aan als ik dat zeg? Dan denk ik aan de vele geestelijke leiders die gevallen zijn. Omdat ze misschien dachten, ja, nee, die verleiding, die verzoeking, dat is voor mij appeltje eitje. Voor jong gelovigen is dat misschien nog een heel gevaarlijk. Maar ik ben inmiddels toch wel een stukje volwassener. En ik kan die verzoeking, ik kan de Satan wel aan. Nee, absoluut niet. Als je iets leest over de kracht van de Satan, dan blijkt hoe duidelijk je die vervulling van Gods geest nodig hebt. Overschat jezelf niet. En een derde afsluitend punt over de Satan. Ik stipt het al even aan. We kunnen verzoeking, kunnen we ons op voorbereiden. Het valt te verwachten. Het valt te verwachten als je christen bent dat de verzoeking komt. En je hoeft er niet bang voor te zijn. De Satan is niet almachtig, God is almachtig. En als we in Christus zijn, dan hoeven we niet angstig te zijn voor de Satan, maar kunnen wel ons voorbereiden op. En we weten dat het eraan zit te komen. Misschien heeft u het al ervaren, maar misschien kunt u zich erop voorbereiden. En als we gewoon kijken naar wat is nou het moment dat de Satan kiest om Jezus te verzoeken. Dat is een moment van uitputting. Na 40 dagen vasten. En er staat expliciet bij, hè. Hij kreeg tenslotte honger. Lijkt me duidelijk, na 40 dagen. Maar hij was hongerig, uitgeput. Ten tweede, hij was geïsoleerd. Hij was alleen. En ten derde was het eigenlijk direct na een geestelijk hoogtepunt. Hij was net gedoopt. Dat moment dat God zei, dit is mijn geliefde zoon, de geest als een duif in hem gekomen. En direct daarna keert hij de woestijn in. En blijkbaar ziet de Satan, ziet dat als moment, op dit moment maak ik het meeste kans om Christus te verleiden tot een zonde. Ik denk dat dat ook voor ons lessen kunnen zijn. De Satan is niet gek, die kent jouw zwakte. Die kent je zwakke momenten, maar ook je zwakke gebieden. En laat het ook een les voor ons zijn, denk ik, om ook als de vraag te stellen, weet ik wat mijn zwakke plekken zijn? En om dus ook alert te zijn op het moment dat je merkt dat je je bevindt in een situatie van uitputting of van isolatie. Nou, we weten nu, zeker in deze tijd, hoe belangrijk het is om elkaar te hebben, om elkaar erbij te kunnen houden, om elkaar aan te sporen, om niet weg te kunnen vallen. Om niet geïsoleerd te raken, maar om elkaar erbij te houden. Herken je bij jezelf momenten dat je zegt, oh, nu ben ik uitgeput. Of nu, hey, de komende uren of de komende dag moet ik opletten. Moet ik alert zijn, want nu is het een zwak moment. Nu is het misschien een zwak gebied. Ben je daar bewust van? Want dan kan je vertellen dat de Satan wel bewust is van jouw zwakke momenten. En jouw zwakke plekken. En die zal proberen te misbruiken, zoals hij dat ook bij Christus doet. Goed, we gaan naar de verzoekingen kijken in... De eerste verzoeking start in vers 2b. Hij at niets en kreeg honger. En de duivel zei tegen hem, vers 3, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. En Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En de vraag die ik er eigenlijk bij zou willen stellen is, waarom zou dit nou zonde zijn? Waarom zou het zonde geweest zijn voor Jezus om van die stenen brood te maken? En we lezen het nu in het kopje erboven, de bezoeking in de woestijn. De Satan zei, puntje, puntje, puntje. Nou, dan weet je natuurlijk al, hey, dat is zonde, dat kan niet kloppen, als Satan het zegt. Maar het is natuurlijk maar zelden dat de Satan, als hij ons verzoekt, op ons afkomt en zegt, ik ben de Satan, ik ga je nu verleiden, komt hij aan. En dan allemaal dingen zegt. Nee, in hetgeen hij zegt, kunnen we opmaken dat het een zonde is. Maar waarom is het dan precies een zonde? Ik denk dat een deel van het antwoord op die vraag is, als Jezus brood gemaakt zou hebben van die stenen, dan zou hij zijn goddelijke kracht, die God hem gegeven had met een heel specifiek doel. Hè? Jezus was naar de aarde gekomen niet voor zichzelf, maar was naar de aarde gekomen om zijn leven te geven voor anderen, om ten dienste van anderen, ten bate van anderen. En dan zou hij hier zijn goddelijke kracht gebruikt hebben voor zichzelf. Dat is denk ik een deel, maar een tweede deel lezen we in het antwoord wat Jezus geeft. Want Jezus zegt, de mens, er staat geschreven, dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Ofwel, Jezus zegt, de Vader heeft mij een opdracht gegeven en heeft gezegd, dit is mijn roeping, dit is mijn missie voor jou. En dat is het enige wat je hoeft te doen. En al het andere wat je nodig hebt, zal ik hem voorzien. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. En dus Jezus zegt hier tegen de Satan, als ik je van deze stenen brood zou maken... dan zou ik eigenlijk tegen mijn vader zeggen, ja vader, u heeft wel een missie voor me. En u zegt wel dat u in alles zult voorzien, maar ik heb ontzettende honger. En ik heb toch even het idee dat u dat niet helemaal door heeft. Dus ik ga toch even, als u het niet erg vindt, een stukje voor mezelf voorzien. Dus het is een vertrouwenskwestie. Het is heel duidelijk dat Jezus zegt, hey, maar dat ik brood nodig heb, dat weet God. Dat is niet aan mij, dat is niet hetgeen wat ik echt nodig heb. Maar wat ik echt nodig heb is het woord van God. Dat gaat me... sustainen, dat gaat me onderhouden op dit moment. Dus zou een vertrouwenskwestie zijn. Nou, en als we dus gewoon kijken, wat kunnen we daar nu van leren? Wat is de toepassing? Zou ik je willen vragen, wat is jouw brood? Wat is datgene wat, wat misschien in zichzelf helemaal niet slecht is, hè? Jezus... Tot twee keer toe, de wonderbare spijzigingen, tot twee keer toe gebruikt Jezus zijn goddelijke kracht om brood te vermenigvuldigen uit het niets. Dus aan zich was dat misschien niet in zichzelf verkeerd, maar dat zit hem in dat vertrouwen. Wat is dan jouw brood? Wat is hetgeen wat jou, waarvan jij denkt, oh dat heb ik zo hard nodig. En ik kan eigenlijk er niet van op aan dat God dat aan mij gaat voorzien. Misschien weet God niet dat ik het echt heel erg nodig heb. Dus laat ik voor de zekerheid toch maar zelf ook wel energie steken om dit in ieder geval voor elkaar te hebben. En dan, ja Heer, Ik begrijp dat u zegt, zoek mijn koninkrijk, zoek mijn gerechtigheid en al het andere geef ik u erbij. Maar dit heb ik toch even nodig. Dus ik ga toch mijn energie eerst hier even insteken en daarna ben ik helemaal voor u beschikbaar. Wat is jouw brood? Wat is datgene waarvan, als je eerlijk bent, je niet direct zal zeggen dat is fout in zichzelf, maar dat houdt me wel af van God. En ik wijk hier af omdat ik eigenlijk God niet vertrouw. Dat hij zal geven wat ik echt nodig heb. Ik denk dat het van alles kan zijn. Dus stel jezelf die vraag eens. Want je weet waarschijnlijk, als je eerlijk bent, prima wat dat dan precies is. Tweede verzoeking. En we gaan er oppervlakkig doorheen. Daarna maken we een verdiepingsslag. Tweede verzoeking, vanaf vers 5. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg. En liet hem in één ogenblik tijd alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Zelfde vraag, waarom zou dit zonde geweest zijn? Maar lijkt overduidelijk, hè? Denk je, de duivel aanbidden, wat is er zondiger dan dat? Lijkt toch overduidelijk dat dit een zonde is. Maar wat ik zei, de duivel is niet gek en heeft specifiek deze verzoeking ook uitgekozen vanuit de gedachte, hiermee maak ik het meeste kans. Dus er zit wel degelijk een verleiding in voor Jezus. Wat is dan de verleiding die de duivel echt aanbiedt? Ik denk dat de verleiding die de Satan hier bij Jezus legt, dat die zit in dat de Satan eigenlijk zegt, met andere woorden, Jezus, u hebt een roeping van uw vader. Uw vader heeft een duidelijk einddoel. Hè? U bent gekomen om uiteindelijk de overwinning te behalen. Om te winnen. Om de wereld voor uzelf te winnen. Maar u weet ook dat de weg die God daarvoor heeft, die uw vader daarvoor heeft, dat een lange, zware weg is. Een weg van vernedering, van pijn, van kruisiging en uiteindelijk totale verlatenheid. Het is een ontzettend moeilijke weg. Hè? Getuigen ook dat Jezus in Gethsemane zweet, bloed, zweet. En vraagt, Heer, als het mogelijk is, als het ook maar enigszins zou kunnen, laat dan die drinkbeker aan mij voorbij gaan. En de Satan wijst mij hierop van, Jezus, de drinkbeker die voor je ligt, die is moeilijk. Die weg naar de overwinning is zwaar. Maar het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Ik heb eigenlijk een kortere route naar dat eindpunt. He, als u alle koninkrijken zou willen winnen, dan heb ik een soort een shortcut, een soort verkorte weg, een afsnijroute. En dan hoeft u al die pijn en die vernedering niet te ondergaan. Het enige wat u eigenlijk hoeft te doen, stelt niks voor, mij aanbidden. Even voor mij knielen en één keer even mij erkennen. Dat is de verleiding. En we weten inderdaad dat Jezus dus ten volle beseft hoe zwaar de weg zou gaan. En daarin biedt de Satan hem dus een andere weg aan. Komen we bij een andere vraag. Had de Satan gelijk? De Satan doet een claim over dat hij alle koninkrijken heeft. Had hij gelijk? Nee, hij had zeker geen gelijk. Maar toch wel weer een beetje. En dat is kenmerkend voor de Satan. Nee, hij had geen gelijk. De Colossensebrief zegt dat in Christus, in hem zijn alle dingen geschapen, door hem zijn alle dingen geschapen en voor hem zijn alle dingen geschapen. Christus is de schepper van het heelal. Dus als er iemand weet dat hij geen gelijk heeft, dat de Satan hier geen gelijk had, was het Christus. Christus wist ontzettend goed dat hij de heerser was van het heelal. Dat hij de schepper was van het heelal. En dat de Satan hier ver zijn boekje te buiten ging. Ja, dat zal men zeggen, de aarde en alles wat daarin is, behoort de Heer toe. En toch wordt de Satan door Jezus zelf later de vorst van deze wereld genoemd. En bijvoorbeeld in de Efezebrief, de overste van de macht in de lucht. Zo zijn er wel meer termen te vinden die toch wel duiden op een zekere macht van de Satan over deze wereld. Beperkt, eindig. Ja, bij de wederkomst van Christus zal die volledig teniet gedaan worden. Maar er zit wel iets in dat de Satan wel een bepaalde macht heeft over de koninkrijken van deze aarde. En dat is dus kenmerkend voor De Satan die nou ook al vanaf de eerste verleiding in de Hof van Eden, paradijs, heeft God niet gezegd dit, dat? Ja, een beetje wel, een beetje niet. En vervolgens trekt hij een conclusie die vervolgens totaal ingaat tegen wat God gezegd heeft. Dus hij op het eerst een beetje een waarheid waar hij een beetje geneigd bent om in mee te gaan. En vervolgens trekt hij een conclusie die totaal mis is. En dat zien we ook in dat hij tot 2 of 3 keer toe zegt, als u dan Gods zoon bent. De duivel wist prima dat Jezus Gods zoon was. En we zien consequent in de evangelie dat juist de Satan en juist de demonen, dat zijn degenen die weten dat Christus de Messias is. De duivel wist dat prima en Christus wist dat natuurlijk ook prima. Dus het is niet zo'n als van, nou, ik geloof het eigenlijk niet. Maar het is veel meer van, ja, aangezien u Gods zoon bent. Aangezien u eigenlijk die goddelijke macht hebt. Dan is het toch eigenlijk van de zotte dat u hier honger aan het lijden bent. Maak dan van die stenen brood. En een veel meer een soort, hij probeert je aan te haken op, is het niet zo dat God gezegd heeft? En dan ben je geneigd een beetje mee te gaan. En vervolgens trekt hij mee naar een conclusie. Dat is die verleiding, die verzoeking. En Jezus valt er gelukkig uiteraard niet voor. Want Jezus beseft dat er maar één weg is naar die overwinning. Ik denk dat wij er wel regelmatig voor vallen. Voor die verleiding van de Satan om te zeggen, hé, er is ook een makkelijkere weg. Er is ook iets als een comfortabel christendom. Hè? God zegt allerlei dingen in zijn woord. En het einddoel, hè, bij God zijn, prachtig. En God is liefde, fantastisch. Maar al die dingen die de Bijbel zegt over zelfopoffering en moeilijk, volharding, jezelf opgeven, je kruis dragen, de weerstand in de wereld, dat zijn allemaal dingen en die moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Er is ook best een manier waarop je christen kan zijn, maar wel gewoon eigenlijk ja, je huisje, boompje, beestje kan hebben en best een comfortabel leven kan hebben. Er is ook best een makkelijkere weg naar dat einddoel. Ik denk dat, ja zeker, ook weer hier in het Westen en ook in mijn eigen hart, de duivel daar best verleidelijk in is en me ook zeker daarin verleid heeft. En dat ik daar alert op wil zijn. Want de Bijbel staat niet voor niks en zeker als we de brieven lezen, keer op keer die oproep tot volhard, strijd voor het geloof, hou vol. We hebben een fantastische hoop en het leven achter Christus aan is absoluut beter. Absoluut beter dan een leven zonder Christus, maar het is niet comfortabeler zoals de wereld comfortabel zou beschrijven. Als jij ten diepste, als het diepste doel in je leven is om een comfortabel leven te krijgen, met zo min mogelijk pijn, dan is het christendom niks voor jou. Dan is het aanbod, het offer wat Christus doet, is niet interessant voor je. Want er is geen comfortabele weg naar dat einddoel. Jezus zegt, de weg is smal, de poort is nauw. En als je mij volgt, dan zul je weerstand krijgen. En als de wereld u haat, wees dan niet verbaasd. En weet dat de wereld mij eerder gehaat heeft. Derde verzoeking. Naar vers 9. En hij, dat is de Satan, bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En zei tegen hem, als u Gods zoon bent, heb je hem weer, werp u dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Dat ze u op handen zullen dragen, dat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En ook deze derde keer stel ik de vraag, waarom zou het zonde zijn geweest als Jezus hier had geluisterd naar de Satan? Nou, Jezus geeft zelf als antwoord, hè, het zou God verzoeken zijn. Okay, maar waarom dan? Waarom zou dit dan specifiek God verzoeken zijn? En ik denk bijvoorbeeld aan dat geschiedenis van Abraham en Isaac die zijn zoon moet offeren. Nu weten we dat God het was die dat aan Abraham vroeg, maar stel je eens voor, hè, geschiedenis zou wat anders zijn en het zou zijn geweest dat de Satan naar Abraham was gekomen en had gezegd: Abraham, je hebt eindelijk na lang wachten de Isaac gekregen. Ja, Isaac was zoon van de belofte. En heeft God niet beloofd dat hij in hem een heel groot nageslacht zou komen? Ja, zeker. Oké, maar als dat dan zo is, pak Isaac dan eens een offer mis. Om te kijken of, als je dat dan echt gelooft, laat God eens bewijzen dat Isaac die zoon van de belofte is. Dan heeft hij toch beloofd? Nou, laat hem maar komen. Als je dat echt gelooft, Abraham, offer hem dan eens. En je voelt natuurlijk aan dat zou absoluut zonde zijn geweest als Abraham daaraan had toegegeven. Dat zou een verzoeking zijn. Ik denk enigszins vergelijkbaar met deze verzoeking. Waarom? Nou, het maakt nogal uit wie het vraagt. En in dit geval ook, op het moment dat God aan Jezus had gevraagd: spring van de tempel en ik zal je opvangen. Dan was het een geloofstap geweest. En dan had Jezus gesprongen. We moeten opletten met allerlei scenario's. Maar wat ik even wil zeggen is: er is een wezenlijk verschil tussen wanneer het een verzoeking is en wanneer het een geloofstap is. Namelijk, afhankelijk van wie het vraagt. Als God het vraagt, is het een geloofstap om hem te vertrouwen. Als de Satan het vraagt om God te bewijzen, ja, maar als God het dan gezegd heeft, bewijst dat dan eens. En als Satan dus de actie of de daad, hetgeen hij vraagt, als dat dan tussen jou en God komt te staan, laat God maar eens over de brug komen met zijn belofte. God heeft toch gezegd dat hij op zou vangen en dat uw voet aan geen steen gestoten zou worden. En daarmee is het een verzoeking. En dat bevestigt dus nog maar eens dat het geloof in God is niet een wetenschap over een boek. Is niet een soort geloof in een aantal morele regels of een theologie. Maar het geloof is in de eerste plaats een persoonlijk kennen. Van een persoon. Van God. En Christus kent God zo goed. Kent de Vader zo goed. Dat hij meteen weet. Satan, je gebruikt de Bijbel wel. Maar dit is niet. Je haalt het vers uit de context. Dit klopt niet. Want er staat ook geschreven. Je zult God niet verzoeken. En dat is een wisselwerking. Je ziet hier het belang van de schrift. Van het echt kennen van de schrift. Ja, Christus kent het uit zijn hoofd. En ook na 40 dagen honger was hij in staat om Deuteronomium te quoten. Nou, dat is ook even iets wat we mee kunnen nemen. Als jouw geloof op zo'n moment afhangt, na 40 dagen geen eten, of je Deuteronomium uit je hoofd kan quoten. Maar het is niet alleen het kennen van de schrift, want de Satan gebruikt hier dus ook de schrift. Maar het is dus nog dieper het kennen van de persoon die zich openbaart in de schrift. Het kennen van de Vader. En dan maakt het nogal uit wie het vraagt. En zo is het denk ik ook voor ons. Dat, hoe kunnen we nou ontdekken of het een verzoeking is of een geloofstap? En ik denk dat die, als je hem toepast, dat die nog wel kan schuren. Van ja, wanneer is het nou een geloofstap? Of wanneer ben ik God hierin nou echt aan het verzoeken? Dat hij dus neerkomt op, wie vraagt het? Is het God die dit van je vraagt? En dat kun je uit de Bijbel lezen. Dat is de manier waarop wij God leren kennen, zoals hij zich openbaart. En tegelijkertijd is het dus een wisselwerking van God zo goed kennen, dat je ook merkt als er een vers uit de Bijbel uit de context wordt getrokken. Dat je denkt, zo ken ik God niet. En dat is continu, toets je dat met elkaar. En zo kun je denk ik in je eigen leven ook als er vragen komen, ontdekken van wanneer is het nou een verzoeking en wanneer is dit nou een geloofstap die God van me vraagt om deze stap te zetten. Ook is het spannend. Nou, ik noemde net al een voorbeeldje van als de daad of de actie tussen jou en God staat. Dat is denk ik een teken dat het een verzoeking is. Als je merkt, en zo had ik bijvoorbeeld in mijn eigen leven voordat ik christen was, dan merkte ik de gedachte bij mezelf, ja, als God dan zoveel van mij houdt, laat hem maar komen en laat hem mij dan maar redden. En nu zie ik dat een totaal arrogante gedachte was. Want ik riep God op een matje. God, u heeft toch beloofd dat? Nou, laat me komen. Laat maar zien. De actie stond eigenlijk tussen mij en God. En het dus was een verzoeking. Ik vertrouwde God niet. En in een geloofstap staat eigenlijk de actie staat voor jou. Maar God staat naast je. Of achter je. Of hoe je dat zou willen zeggen. Samen met God zegt God, Ik weet dat het moeilijk is wat ik nu van je vraag, maar vertrouw me. Ik geef de hier een belofte. Ja, op die manier zou je dat kunnen onderscheiden. En een andere, ja, iets anders wat, wat we denk uit dit gedeelte kunnen halen, is dat als God natuurlijke manieren geeft om te voorzien, natuurlijke manieren geeft om zijn belofte aan jou te houden, dan is het mogelijk God verzoeken als je bovennatuurlijke manieren eist. En waarom dit een verzoeking was voor Jezus, is onder andere omdat Jezus zegt, ja, maar de tempel heeft gewoon een trap. Ik kan hier gewoon naar beneden. En God voorziet dat ik maar geen steen stoot, omdat ik gewoon, hij geeft me manieren om hierin te voorzien. En het zou me verzoeken als ik dan toch zeg, ja, maar ik ga toch springen. Ik wil even checken of u wel uw belofte houdt. Misschien ken je het, ik moest in de voorbereiding denken aan dat grapje, misschien kent u hem al, over die de dominee tijdens de watersnoodramp in Zeeland. Het water stijgt. En hij moet op het dak van zijn huis, op de nok van zijn huis zitten. En dan komt er een boot langs en zegt, dominee, stap in. Want het water stijgt, anders gaat u verdrinken, stap in. En de dominee zegt, nee, God gaat me wel redden. Ga maar verder, komt goed. Nou, tweede keer, boot, stap in. Zelfde verhaal, derde keer. En uiteindelijk, het water stijgt me door en de dominee verdrinkt. En komt bij God en vraagt God, God, waarom heeft u niet gered? En dan God die antwoordt, beste man, ik heb 3 boten gestuurd om u te redden. En het is een beetje flauw, maar het idee is dat op het moment dat je het bovennatuurlijke van God eist, in het voorzien aan wat hij beloofd heeft, of als je toch op een bepaalde manier bewijzen wil, tekenen wil zien, dan is dat niet God vertrouwen. En God vertrouwen is ook daarin, denk ik, dus de natuurlijke manieren, dankbaar zijn voor de natuurlijke manier die God geeft om zijn belofte aan ons te houden. Goed, we hebben, zijn eigenlijk door dat gedeelte heen gegaan en hebben gekeken, wat kunnen we daar nu al uit leren? Wat kunnen we daar nu al uithalen? En je zou kunnen zeggen dat we nu hebben gekeken naar Jezus als voorbeeld. Jezus als voorbeeld voor ons. Hij heeft de verzoekingen glansrijk doorstaan. En wat kunnen we daar nou uit leren? Jezus als voorbeeld. En dat is goed en dat is waar. Alleen, het is niet voldoende. Als we hiermee zouden eindigen, dan zou inderdaad de boodschap zijn, kijk naar Christus en doe nu nog beter je best. En hier heb je wat leringen die je kan trekken. En ik denk dat als we het gedeelte, als we nu een volgende stap maken en kijken van wat gebeurt er nou daadwerkelijk in dat gedeelte, ook als we het bekijken in het licht van de hele Bijbel, dat we meer helderheid krijgen. En dan hebben we nu gekeken naar Jezus als voorbeeld. Maar dan gaan we nu het gedeelte kijken in het licht van Jezus als smetteloos lam. En daar hebben we vorige keer ook al een beetje over gehad. Dat Jezus dat tegenbeeld is van Israël. Dat tegenbeeld van ons. Wij die als er verzoeken naar je komen gefaald hebben. Wij die redding nodig hebben. En Jezus die hier bewijst diegene te zijn die zonder zonde is. Diegene te zijn die redding kan brengen en die smetteloos is. En daarin is het ook een soort bewijs van hetgeen vlak daarvoor is gezegd. Vlak daarvoor bij die doop, dat God de Vader zei, dit is mijn geliefde zoon. En eigenlijk uitriep aan de wereld, kijk eens naar mijn zoon. Kijk eens naar hoe perfect en volmaakt hij is. Ik ben trots op hem, in hem vind ik mijn welbehagen. En direct daarna gaat hij de woestijn in en bewijst hij eigenlijk die zoon te zijn, zonder zonde. Jezus als smetteloos lam. Een andere parallel die we kunnen trekken naar het Oude Testament, hè, naast het volk Israël in de woestijn, is ook dat in het Oude Testament is het offersysteem door God geïntroduceerd. Als een manier waarop de zonde van het volk gedragen kon worden. En wat heel belangrijk was bij dat offersysteem, was dat het dier wat geofferd werd, dat volmaakt was. Dat mocht absoluut geen dier zijn met een gebroken been of een afdankertje. Waarom niet? Nou, omdat dat ontzettend af zou doen aan de ernst van de zonde. Dat zou betekenen, nou, ik kan mijn zonde afdoen met een afdankertje. Nee, een volmaakt dier was ook niet genoeg, maar kwam enigszins in de buurt van, oh ja, er is perfectie nodig, er is smetteloosheid nodig. wil het de zonde kunnen dragen. Wil het onze zonde en de zonde van het volk Israël op dat moment kunnen dragen. Je leest bijvoorbeeld ook in Maleachi een aanklacht van God aan het volk. Dat het volk daar niet meer serieus mee om is gegaan. En eigenlijk allerlei afdankertjes heeft gebracht. En God wordt vreselijk boos daarop. Het was dus nodig dat het offerdier, het offer, dat het lam, smetteloos was. Nou, dat is een bekende vergelijking waarin Jezus dus hier bewijst dat smetteloos lam te zijn. Hij was de enige die kon sterven voor onze zonde, die genoeg was als offer. Op het moment dat hij op één van deze verzoekingen was ingegaan, had hij aan het kruis gehangen voor zijn eigen zonde. Omdat hij zonder zonde is, kon hij aan het kruis hangen voor onze zonde. Als hij dat volmaakte offerlam. Jezus als smetteloos lam, hè, dat is dus een tweede laag. Jezus was perfect en dat komt al iets dichter in de buurt, hè, van het evangelie. Waarin niet ons best doen uiteindelijk hetgeen is wat waarin redding ligt of waarin wat het goede nieuws is van God. Maar waarin Christus hier laat zien dat hij kan doen wat wij niet konden. Maar er zit nog een derde laag in en ik hoop dat u beseft dat het evangelie verder gaat dan alleen een vergeving van zonde. Dat het evangelie veel verder gaat dan dat. Want de derde laag die hierin zit, in dit gedeelte, is niet alleen Jezus als voorbeeld, niet alleen Jezus als smetteloos lam, maar Jezus als jou. En wat bedoel ik daarmee? Nou, toen Jezus aan het kruis hing, hing hij aan het kruis in onze plaats. Dat is een bekende uitdrukking, in onze plaats. Hij nam, wij die zondig waren, hij die niet zondig was, hij die smetteloos was, nam onze zonde op zich. En hij hing daar in onze plaats. Maar vervolgens staat er dat zijn gerechtigheid ons werd toegerekend. Dus ook de andere kant op. Het is niet alleen dat hij stierf voor onze zonde, maar dat zijn gerechtigheid ons toegerekend werd. 2 Korinthe, hij die geen zonde gekend heeft, werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. En daar gaat hij schuren. En daar wordt hij spannend, want daar wordt het evangelie eigenlijk schandalig. Want wat er staat, is dat als Christus hier in de woestijn loopt en geen enkele keer valt voor de verzoeking en perfect staande blijft en God blijft dienen en God de eer blijft geven, dat het eigenlijk betekent dat hij daar ook liep in onze plaats. En dat ook wij daardoor eigenlijk dat die gerechtigheid van Christus, dat hij perfect was en dat hij degene was waarvan God zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik mijn welbehaag. Kijk eens hoe volmaakt hij is, hoe zonde hij is. Kijk eens hoe hij stand houdt tegen elke verzoeking. Dat plaatje eigenlijk op ons wordt geplakt. En dat dus eigenlijk staat in onze plaats. Eigenlijk hebben wij ook daar gelopen en hebben wij weerstand geboden aan de Satan. Dan zeg je, nee, dat kan niet, want in mijn eigen leven heb ik heel vaak geen weerstand geboden aan de Satan. Dan ben ik heel vaak verleid, heb ik heel vaak gezondigd. Maar daar gaat het evangelie snijden. Want ik denk dat wij geneigd zijn om heel vaak te denken dat God ons tolereert op een bepaalde manier. Dat God als hij naar ons kijkt denkt, dat vereist een heel smetteloos offer. En dan maar gauw naar Jezus kijkt en denkt, oh, dat is mijn geliefde zoon. Maar het schandalige van het evangelie is dat God dus zegt, die gerechtigheid die Christus heeft, die reken ik jullie toe. Dus als ik naar jullie kijk, als God naar mij kijkt, dan ziet hij niet iemand die zondig een keer op je valt. Maar dan ziet hij smetteloosheid, dan ziet hij perfectie, dan ziet hij volmaaktheid. En die is spannend, want dan meteen denk je, ja, maar dat kan toch niet? Dat is toch, dat ben ik toch niet? Maar ik was in mijn studie bezig met het gedeelte uit 2 Korinthe, waar Paulus zo duidelijk zegt, als iemand in Christus is, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Dat oude leven van imperfectie, van zonde, dat is helemaal, als je in Christus bent, als je mag geloven, dan is dat helemaal achter je gelaten. En dan heb je een nieuw leven, een volmaakt leven, waar die gerechtigheid van Christus op is geplakt. En als God dan naar je kijkt, dan ziet hij perfectie. Hoe moeilijk we dat soms ook vinden om te geloven. En dan kan hij zeggen, kijk eens naar mijn zoon, kijk eens naar mijn dochter. Hoe mooi. Maar nee, nogmaals, niet mooi omdat wij het zo goed doen. Maar mooi omdat God dan Christus gerechtigheid ziet. En dat gaat dus verder dan alleen Christus is voor ons gestorven, maar wij blijven slecht. En de komende week gaan we weer beter ons best doen. En volgende week halen we weer een nieuwe portie vergeving. Nee, het oude is volledig voorbij gegaan. En waarom benadruk ik dit nou? Nou, omdat dit ongelooflijk relevant is voor hoe je met verzoeking omgaat. Als Jezus slechts je voorbeeld is, dan heeft de Satan een ontzettend krachtig wapen. Om te zeggen, hé, maar kijk eens even naar je eigen leven. Die lat ligt veel te hoog, dat ga je nooit halen. En ik herken het vanuit mijn oude leven. Hoe de Satan op die manier kon zeggen, ja, je kan je best wel doen, maar dat hou je misschien een dag vol. Misschien een week. En daarna gaat het toch niet. Dus laat maar gaan. Dat ga je toch niet redden. Kijk eens naar je leven. Maar nu is het oude voorbij gegaan en is alles nieuw geworden. Dus nu hebben wij een wapen. Want op het moment dat Satan dan naar ons toe komt om ons te verleiden, dan kunnen we zeggen, goed geprobeerd Satan, maar dat ben ik niet meer. Je hebt het niet meer tegen mij. Wat je nu probeert, die aanklachten die je nu probeert te doen, dat ben ik niet meer. Ik ben nieuw geworden. Ik ben volledig nieuw. Ik ben volledig smetteloos. Ik ben zonder zonde. Ik ben niet meer onder jouw macht. Ik ben volledig in staat om gehoorzaam te zijn. Om jouw verzoekingen te weerstaan. In de kracht van de geest. Dus die vernieuwing is zo'n wezenlijk onderdeel van het evangelie. Dat God dus zo ongelooflijk genadig is. Dat hij niet alleen zegt, ik vergeef je de zonde. Probeer het opnieuw. Hè? Dat wedergeboorte een soort nieuwe kans is. Nee, maar dat hij zegt, ik maak je nieuw. En ik geef je de gerechtigheid van Christus. Zodat je nu volmaakt zal zijn en voor eeuwig bij mij in een wit kleed aan de maaltijd deel mag nemen. En dat geeft zoveel kracht om met verzoekingen om te gaan. Zoveel kracht om, als je weet wie je bent in Christus, als je daarin staat, en als je dus die tekst, zoals Christus continu zegt, er staat geschreven. Als je op die manier om kan gaan met op het moment dat de Satan jou verleidt, of op wat voor manier dan ook je met verleiding te maken krijgt, je eigen vlees. Of, dat je kan zeggen, nee, maar dat is niet waar wat je nu zegt. Dat is niet waar, want ik ben een nieuwe schepping. Want ik ben in Christus vermaakt geworden. Jezus is ook als jou. Die zou ik willen meegeven. Ja, Jezus als voorbeeld, we kunnen er een hoop van leren. Ja, Jezus was het smetteloze lam, God zij dank. Dank u Jezus dat u zonder zonde bent geweest en alle verleidingen hebt verslagen. Maar dank u wel dat u uw gerechtigheid op mij hebt. Mij hebt toegerekend en dat ik nu gerechtigheid van God mag zijn in u. Laten we danken. Heer, we mochten naar uw woord luisteren. Waar u zoveel in hebt gelegd in deze geschiedenis. En ik heb mijn best gedaan om dat eruit te lichten, om daar helderheid in te krijgen. Ik besef meer dat mijn woorden nu voorbij zijn. Waarschijnlijk snel weer worden vergeten. Maar ik bid u, Heer, dat u uw woord dat leeft en krachtig en eeuwig is. Dat u dat met uw geest ook tot eeuwig nut maakt. Heer, dat u zaadjes plant. Dat u het wil gebruiken voor eeuwig nut. Niet vergaat. Heer, wilt u ons sterk en ook bewust maken van de grootsheid en eigenlijk het schandalige van uw evangelie. Dat u mensen als wij, dat u mij niet hebt willen behandelen naar wie ik ben, maar dat u mij behandelt naar Christus en naar zijn gerechtigheid. Dat u zich over mij kan verblijden, dat u trots op mij kan zijn. Omdat u, als u naar mij kijkt, een smetteloos lam ziet. Heer, daar prijs ik u voor. En ik bid dat voor een ieder die mag weten in Christus te zijn, dat we ons ook bewust mogen zijn van de kracht die erin ligt. Heer, en dat we als de Satan aan ons toe komt mogen zeggen, goed geprobeerd Satan, dat ben ik niet. Je hebt het niet tegen mij. Ik ben vernieuwd. Ik ben totaal nieuw geworden. Ik ben niet meer onder jouw macht. Ik ben nu onder de... Ik ben in vrijheid gezet om nu God te dienen. Heer, dat willen we u zo vragen in Jezus' naam. Amen.